Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in De Kerk leeft. Voor vandaag hebben we bij ons in de studio als gast de heer Bart Giets. Hij is ook gekend als meneer Godsdienst voor sommige mensen misschien, want dat is de naam van zijn blog. En dat ja, verklapt al dat hij ook godsdienstleerkracht is, dat hij daarmee het grootste deel van zijn weekdagen vult, denk ik. Dag meneer, hartelijk welkom.
Hey,
en dank voor uw komst. Wilt u zichzelf misschien iets uitgebreider voorstellen dan ik zo net gedaan heb?
Ja. Ik ben dus Bart Giets. Ik geef inderdaad les. Ik doe dat al bijna 15 jaar in Antwerpen, in het Sint-Norbertus Instituut. Ik ben ook getrouwd. Ik heb 3 kinderen, Mats, Wart en Myrthe. En ik heb inderdaad ook een blog, Meneer Godsdienst. En daar beantwoord ik eigenlijk vragen over geloof, die meestal afkomstig zijn van mijn leerlingen of van mensen uit mijn omgeving.
Ja. En wat zijn zo de leeftijden van de leerlingen waar u les aan geeft?
Ja. Ik sta de laatste jaren vooral in het 5e, 6e en 7e middelbaar. Dus dat zijn leerlingen vanaf 16 en dat kan soms gaan tot 21, afhankelijk van hoeveel jaren dat ze dubbelen of ze. Dus dat is wel eigenlijk late pubers en beginnende jongvolwassenen.
Mm-hmm. En ja, u geeft dan les in een school in Antwerpen. Het is het Sint-Norbertus
Instituut.
Ja, wat voor publiek zit daar?
Dat is een heel gemengd publiek. We hebben een aantal Belgische leerlingen, maar de meeste zijn van vreemde origine. En het merendeel van de leerlingen zijn moslims. Denk toch makkelijk 70-80% van onze leerlingen zijn moslims. Voor de rest hebben we een aantal katholieken, soms Afrikaanse, soms ook Europese, Poolse kinderen en zo. We hebben ook nog een aantal protestanten en dan een heel klein deel ongelovige leerlingen.
Mm-hmm. Ja, dat is wel... Een boeiend publiek, kan ik me inbeelden. En ik kan me ook wel inbeelden dat religie wel een thema is dan. Godsdienst is een thema.
Ja, er wordt over gesproken. En niet alleen in de godsdienstles. Dat is iets dat naar de andere lessen meegaat, zelfs als ik mijn collega's hoor. Maar bij ons is dat natuurlijk, of in de godsdienstles, is dat natuurlijk wel iets dat, dat er sprake komt. dat is een beetje logisch. Maar ook zeker die verschillen tussen godsdiensten, dat wordt altijd hevig gedebatteerd. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad wel een beetje een rijkdom. En het is ook gemakkelijk op dat vlak dat we altijd wel kunnen vertrekken van het feit dat God bestaat. Dus de meeste leerlingen zijn het daarover eens. En dat biedt natuurlijk wel kansen voor een godsdienstles om dan daarna eens verder te gaan kijken van ja, wat betekent dat nu voor mij en hoe vullen we dat in en welk godsbeeld heb ik en welk godsbeeld heb jij?
Ja, ja, dat is toch wel denk ik een atypisch publiek voor een Vlaamse school, want we hebben hier nogal godsdienstleerkrachten gehad die net zeiden van het ongelovig zijn is het gegeven, dus dat is dan toch iets helemaal anders. Graag later meer daarover. Maar ik zou het graag nu nog even hebben over uw achtergrond. Hoe bent u ertoe gekomen om leerkracht godsdienst te worden? Bent u zelf altijd gelovig geweest? En wat is uw achtergrond? Uit wat voor familie komt u?
Ja, ik kom uit een gezien van cultuurkatholieken, zoals dat ze dat zeggen. Dus het geloof was wel aanwezig in ons huis, maar het was niet zo dat we elke zondag naar de mis gingen. Maar mijn moeder was wel met kerk bezig. Zij deed zo mee de organisatie van de kindermissen bij ons in de parochie. En ook de voorbereidingen voor de doopsels. Maar vooral mijn grootvader was heel katholiek. En die ging eigenlijk dagelijks naar de mis. En die was ook altijd met geloof bezig. En wij waren heel veel bij onze grootouders. We gingen ook heel vaak op vakantie met onze grootouders. Dus ik heb dat echt wel via mijn grootvader vooral, dat geloof doorgekregen. Die heeft ook altijd zijn zoons verloren. Dus die hebben 5 kindjes gehad. En de 3 jongens hebben het niet gehaald. En dat heeft wel gemaakt dat hij mij zo'n beetje zag als een zoon, denk ik. En daarom deed hij mij altijd wel mee op schok. En ja, als we iets gingen doen, dan was dat vaak naar een kerk gaan of naar een bedevaartsoord. Of als wij in een museum waren, dan En dan zag je heel veel dingen over vroeger en over de geschiedenis. En de kerk speelt natuurlijk een heel belangrijke rol in die geschiedenis. En op die manier ben ik altijd heel hard gevoed geweest op gelovig vlak door mijn grootvader. Natuurlijk, als ik in middelbaar zat, dan bieden ze wat te puberen en doet een beetje onnozel. En dan ging dat geloof wel weg. Maar ik heb dat dan wel teruggevonden toen ik, denk ik, in het vijfde middelbaar zat of zo. En sindsdien is dat maar blijven groeien. En op een bepaald moment moet je dan beslissen, wat ga je doen met de rest van je leven? Wat ga je studeren? Ik ben dan bij onderwijs terechtgekomen. En dan moesten wij 3 vakken kiezen. En dan heb ik gekozen voor de vakken Nederlands, geschiedenis en godsdienst. En die godsdienst was bij mij geen derde keuze, zoals bij vele mensen. Dat was echt een bewuste keuze van, nee, dat is iets dat ik wil gaan doen. En dan was ik afgestudeerd. Maar dan had ik wel het gevoel dat ik nog altijd heel weinig wist. In onze opleiding was eigenlijk heel ontoereikend om voor de klas te staan om katholieke godsdienst te geven. En dan ben ik vooral beginnen lezen. Ben ik ook catechesenles gaan volgen in een klooster bij ons in Antwerpen. En dat heeft mij echt wel genoeg achtergrond gegeven om goed voor de klas te staan en degelijk opgeleid al de vragen van de leerlingen te kunnen beantwoorden. Ja, dat is een beetje de weg die ik gegaan ben. En ja, ook voor mijn eigen geloof is het natuurlijk heel belangrijk geweest van voor de klas te staan. Je wordt altijd geconfronteerd met die vragen van die leerlingen. En dat zijn soms dingen waar je zelf misschien minder bij stil hebt gestaan of die je vanzelfsprekend vond. En doordat je die dan gaat opzoeken en ermee bezig bent, verdiept ook je eigen geloof.
Ja, dat de leerlingen er u uitdagen om je geloof blijven te verdiepen dan.
Ja, tuurlijk. Ja. Want die stellen dan iets in vraag of die discussiëren en dan beginnen dan zelf na te denken of die laten hun kant zien die je zelf misschien nog niet had bekeken. En dan moet je wel beginnen lezen en kijken naar wat is de achtergrond ervan. Als een leerling, bijvoorbeeld de moslimleerling, de Triniteit in vraag stelt, ja, voor mij is dat iets vanzelfsprekend, de Triniteit. En ik had er misschien nog niet zo diep stilgestaan als toen ik die vragen kreeg over Triniteit. En daardoor ga je zelf veel meer lezen en verstevig je geloof ook, omwille van die vragen van hun.
Ja. En nog even teruggaan. U zei in het vijfde middelbaar is mijn geloof dan toch belangrijker geworden in mijn leven. Ben ik dat gaan verdiepen? Hangt dat samen met een bepaalde gebeurtenis of een persoon die u heeft ontmoet? Wat was de aanleiding dat het geloof dan terug belangrijker werd?
Ja, ik was sowieso wel op zoek naar spiritualiteit. Ik heb zo ook een tijdje zo die natuurgodsdiensten van de Indianen in Amerika zo wat bekeken, want dat spreekt dan toch wel aan op die leeftijd. Maar ja, je voelt dat niet hetzelfde is als de katholieke kerk. En dan zijn mijn ouders ook gescheiden op een bepaald moment. En dan hadden ze wel zo in een serieuze dip. En dan begin je terug te zoeken naar wat dat je altijd gekend hebt en wat dat wel waardevol was en wat je heeft geholpen. En dan heb ik dat echt wel teruggevonden in de kerk bij Onze Lieve Vrouw. En in het katholieke geloof. En daar heb ik wel die troost gevonden en die hou vast, denk ik.
En ook de herinneringen. U heeft eigenlijk altijd positieve herinneringen aan het katholiek geloof gehad door uw grootvader.
Ja. Ja, dat is voor hem altijd iets heel belangrijk geweest in zijn leven. Hè. Moet ik het zeggen? Ik zag altijd wel dat mijn grootvader daar een houvast in had. Hè. Toen hij zijn kindjes verloren is, sindsdien is hij ook altijd naar de kerk gegaan. En dat is iets dat wel bijblijft. De Bijbel en zijn missaal, dat lag altijd bij hem thuis. Die was ook heel vaak in het lezen. En dan gaat hij zelf ook teruggrijpen aan die dingen. Ik had toen ook de missaal van mijn grootmoeder gekregen en ik ben daarin beginnen lezen elke dag, een stukje. Ook al gebruikte ik die toen helemaal niet zoals je die zou moeten gebruiken. Was dat echt nogal wat zoeken. Gewoon het feit dat je af en toe die gebeden leest en het evangelie leest, dat zet je wel terug op een weg die je dan volgt. Omdat je weet van, kijk, dat heeft mijn grootvader geholpen, dat zou mij ook kunnen helpen. En dat heeft het ook gedaan.
Ja. Ik stel de vraag ook omdat er veel van onze luisteraars zijn die veel bidden voor hun kinderen en kleinkinderen. En die, ja, om in hun hart onder de riem te steken, dat vaak een doorleefd geloof in stilte toch veel kan betekenen. Op latere leeftijd dan.
Ja, zeker wel. Ik geloof dat ook. En ik probeer dat ook op die manier door te geven naar mijn kinderen en te bidden naar mijn kinderen toe. Ik denk dat dat inderdaad wel veel belangrijker is dan dat we soms zouden durven denken. En ik ben er ook van overtuigd dat mijn grootvader altijd voor mij gebeden heeft en mijn grootmoeder ook. Dus ik voel mij daardoor ook wel gedragen door die mensen. En ik denk dat dat altijd een positieve invloed op mij heeft gehad wel.
Ja. We gaan er even tussenuit met de muzikale onderbreking. U heeft gekozen voor La Vie en Rose van Edith Piaf. Is er een bepaalde reden voor?
Ja, sowieso spreekt die oude muziek mij wel aan. Mijn vrouw die lacht altijd met mij en die zegt, je bent als een bompa geboren. omdat ik dat zo'n... Ik weet het niet. Dat spreekt wel tot mij. Het is ook een lied dat gespeeld is op de begrafenis van mijn grootmoeder. Ik vind het ook wel belangrijk om positief naar het leven te kijken. Dus het leven te zien als iets dat goed is, iets rooskleurig. En dat komt in dat lied ook wel terug.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
En dat was La Vie en Rose van Edith Piaf, gekozen door onze gast vandaag, Bart Giets. U zei daarnet dat u het belangrijk vindt om positief naar het leven te kijken. U bent godsdienstleerkracht, u komt veel in contact met jongeren. En wat is voor u nu in de eerste plaats... Kan u omschrijven wat u zo motiveert om vandaag de dag in zo'n divers publiek, want u zegt 80% van de leerlingen zijn moslim, godsdienstles te geven, katholieke godsdienst. Wat drijft u, wat motiveert u? Waar haalt u de kracht en de energie om dat te doen vandaag de dag?
Vanuit het geloof is het ook gewoon heel belangrijk om het geloof door te geven. En dat is iets dat ook, dat ook onze leerlingen recht op hebben, vind ik ook al, dat zijn wel moslims. Maar ook zij hebben het recht om de boodschap te horen. Christus heeft niet gezegd van verspreid het geloof alleen maar binnen Israël, maar over heel de wereld. En toen hij ten eenmaal is opgevaren, heeft hij ook gezegd van ga en doopt alle volkeren en bekeert alle volkeren. Dus dat is iets dat ik wel wil doen bij ons op school. En ik zie ook dat de leerlingen er heel veel vragen naar hebben, naar dat geloof. Die zijn allemaal wel op een of andere manier bezig met de diepere dingen van het leven en met de dingen die voorbij het leven gaan, dus het leven na de dood. En ik wil die honger bij die leerlingen ook wel stillen.
Dus voor u heeft niet de ervaring dat het irrelevant geworden is in deze tijd? Of,
Nee, zeker niet. Zelfs bij leerlingen die aanvankelijk zeggen dat ze niet gelovig zijn, is er nog altijd wel die vraag naar, of die zoektocht naar hetgeen dat het leven of het zichtbare leven voorbij gaat. En ook al zijn ze niet gelovig, hebben ze ook nog altijd heel veel vragen over wat de katholieken dan geloven en waarom dat wij die dingen geloven. Dus ik voel zeker een spirituele honger bij de leerlingen. En dat zie je ook als je... Ik heb bijvoorbeeld kijkt elk jaar op de boekenbeurs. Zijn de spirituele boeken. Die noemen dan spiritueel, hè, met de yoga en andere dingen. Dat is heel populair bij jongeren en bij mensen in deze tijd. Dus je ziet wel dat mensen op zoek zijn naar die dingen. En ik geef dan graag het antwoord vanuit onze katholieke kerk daarop. Dus... Ja.
Ja. En kan u een voorbeeld geven van vragen die regelmatig terugkomen?
Ja, heel veel gaat over het leven na de dood bijvoorbeeld. Hè. Hemel, hel en vage vuur. Wat is dat bij ons en hoe kijken we ernaar? En wat denk je wij dat gaat gebeuren na de dag des oordeels bijvoorbeeld? Dat is een vraag die heel veel bij moslims komt. Maar ook gewoon dingen op vlak van gebruik. Hè. Wat is nu juist de vaste? Hoe vasten jullie? Of... Ik heb ooit de vraag gehad, wie was de bomma van Jezus? Dat was aan Sint-Anne. Zo van die vragen, dat gaat heel praktisch tot heel diepzinnig. Er was een meisje die vroeg mij ooit, waarom verschijnt Maria meer als Jezus? Dat zijn dingen dat je zelf nog niet bij hebt stilgestaan, dus dan moet je al eens gaan zoeken. Nou, dan maakt het wel heel leuk en gevarieerd natuurlijk, dat je zoveel verschillende soorten van vragen krijgt. Maar het is echt een heel scala van vragen. Ik kan niet zeggen, het zijn allemaal vragen over Maria, of het gaat allemaal over het leven na de dood. Nee, ze zitten met heel veel vragen, heel gevarieerd.
Mm-hmm. En hoe bent u zelf als leerkracht gegroeid? Want u zei aanvankelijk, had ik het idee dat ik nog veel meer opzoekwerk moest doen, dat ik mij nog veel meer moest vormen. Heeft dat u ook als leerkracht doorheen de jaren... hoe zal ik het zeggen, vrijer gemaakt in het lesgeven? Want ja, in het begin, als er zo vragen komen, waar u dan niet direct een duidelijk, coherent antwoord op kan geven. Ik wil zeggen, voor u als godsdienstleerkracht, doet u het intussen nog liever?
Ja, tuurlijk. Als je je onzeker voelt voor de klas, dan verliest je die man dan ook een beetje. Hè. Die voelen wel, als je iets vertelt dat je niet, waar je niet achter staat, of als je iets vertelt dat je niet helemaal zeker over bent, dan raak je ze ook een beetje kwijt. Ik denk dat iedereen, en dat geldt ook voor mij, als ik iemand bezig hoor die gepassioneerd is over zo'n vak en die mij iets kan bijleren, dan hang je aan die zijn lippen. En dat merk ik bij de leerlingen ook nu niet, dat ze altijd aan mijn lippen hangen, was het maar waar. Maar als je kunt vertellen vanuit een diepe achtergrond en vanuit een doorleefd geloof ook, dan is dat wel iets dat we dat de leerlingen wel respect voor hebben en waar dat ze ook iets van kunnen bijleren uiteindelijk. Dus ik denk wel dat hoe ouder dat je wordt en hoe meer dat je bijleert, dat u steviger maakt in uw vak, maar ook bijvoorbeeld in uw klasmanagement, dat hangt er ook aan vast. Hè. Leerlingen die voelen dat hun leerkracht het zelf niet weet, die zetten de klas op stelten. En dat is nu veel minder dan in het begin.
Oké. Dus uw eigen houding en uw eigen geworteldheid ook een invloed heeft op de sfeer in de klas.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is ook belangrijk, denk ik, moet ik het zeggen? Als je zelf achter je geloof staat en de leerlingen voelen dat, dan straalt dat ook af naar de waarde die zij aan dat geloof gaan hechten. Begrijpt wat ik bedoel? Dus als ze voelen van, kijk, ja, meneer staat zelf niet achter de standpunten van de kerk op het vlak van huwelijk bijvoorbeeld, ja, dan gaan ze dat geloof ook niet serieus nemen. En dat is iets dat ik heel vaak hoor van onze leerlingen. Zij stellen het katholieke geloof heel vaak in vraag omwille van het gedrag van bepaalde katholieken of de waarden die die katholieken aan het geloof lijken te hechten. Als ze zien dat er bijvoorbeeld, in verband met de regels over het huwelijk, dat die door niemand meer gevolgd worden, voor hen is dat een teken dat ons geloof misschien toch niet zo juist zal zijn. Want kijk, niemand volgt het. Dus ik denk dat dat voor hen heel belangrijk is, dat ze mensen zien, of katholieken zien, die hun geloof wel durven voorleven en doorleven. En dat probeert hij dan als leerkracht toch ook een beetje te tonen. Ik kan niet zeggen dat ik heilig ben, hè, maar ik probeer wel heilig te zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat ze zien van, kijk, dat is iemand die staat voor dat geloof en die dat geloof belangrijk vindt. En ook al valt hij soms en struikelt hij soms, toch wil hij proberen zo goed mogelijk te leven.
Mm-hmm. Ervaart u dan als godsdienstleerkracht meer dan in de andere vakken ook een verantwoordelijkheid voor de ziel, weet je, van uw leerlingen?
Ja, zeker. Dat is iets... Ik heb op een bepaald moment een van mijn ex-leerlingen, die was gestorven. En dan stond ik in die begrafenisdienst. En ik weet, dat is iets dat mij heel hard is bijgebleven. Die leerling die had ervoor, toen ze nog bij ons op school zat in de klas, weet ik nog dat hij zei tegen een vriendin, als het over het hiernamaals ging, van, zullen wij naar de hel gaan, daar is het lekker warm. En dat is bij mij blijven hangen. En ik weet nog dat ik toen dat die mis bezig was, dat ik mijn eigen afvroeg van, kijk, heb ik nu wel tijdens mijn lessen voldoende gedaan om die leerling dichter bij God te brengen? Of het geloof genoeg bijgebracht om ervoor te zorgen dat die nu niet daar moet zijn? En ik vind dat wel een heel grote verantwoordelijkheid voor ons. En ik weet niet of ik die... Ik vraag me eigenlijk ook af, als ik later zelf voor God kom te staan, wat gaat mijn oordeel zijn? Vindt God dat ik genoeg gedaan heb voor die leerlingen die mij zijn toevertrouwd? Of niet? Op dat vlak is Don Bosco, ik zie hier toevallig een boek van Don Bosco liggen, maar Don Bosco is daar wel een heel belangrijk voorbeeld in. Die kreeg ook een visioen van zijn leerlingen die naar de hel afgeleden. En sindsdien is hij ook veel serieuzer geworden in het geven van les. Omdat hij zegt van, kijk, het is al heel belangrijk. Er zijn niet veel plaatsen waar leerlingen nog over het geloof horen. Ik denk dat voor sommige leerlingen is mijn les de enige plaats en het enige moment dat ze met geloof of katholiek geloof bezig zijn. En dat geeft natuurlijk wel een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En dat is niet altijd gemakkelijk.
Ik denk ook vaak, als ik dan terugdenk aan mijn eigen jaren als scholier, dat er vaak ook een perceptie rond het vak godsdienst hangt als een uurtje waar er wat gemoraliseerd wordt en waar dat er bepaalde dingen worden meegegeven, dingen als naastenliefde die belangrijk zijn, dat er weinig dynamiek gevoeld wordt en dat godsdienst soms een beetje als een onbelangrijk vak wordt beschouwd. Hoe pakt u dat aan om de leerlingen bij de les te houden, om ze niet zomaar te moraliseren, maar hen echt te doen nadenken over bepaalde dingen?
Goh, ik denk dat heel veel valt of staat ook met de manier dat je zelf kijkt naar die lessen. Heel veel leerlingen die komen bij mij in de klas en die verschieten een beetje dat door mij toch ook als een serieus vak wordt aanzien. Die zijn het al niet gewoon dat je begint met een gebed in de klas. Dat is al meestal even schrikken voor die leerlingen. Of ze schrikken over het feit dat je niet heel de lessen video's te zien of films bekijkt. Maar dat er echt ook wel inhoud wordt gegeven. En dat maakt ook wel dat ze zien van, dit vak is toch wel serieus. En zoals ik zei, ook gewoon laten zien waarom dat het geloof belangrijk is voor u. Dat laat ook aan hun zien van, kijk, dit is een belangrijk vak.
Mm-hmm. En u zegt dat ik begin met de gebed aan het begin van de les. Hoe gaat dat in zijn werk in een klas waar misschien één of twee katholieken zitten of christelijke leerlingen?
Ja, ik forceer niemand om mee te bieden, maar er zijn altijd leerlingen die meedoen, hoor. Uh-huh. Zelfs moslims die dan gewoon mee het gebed in Nederlands of in het Latijn. Want ze hebben zo'n blad met een aantal gebeden in het Nederlands en het Latijn. En ik laat ze dan soms wel kiezen van wat gaan we bieden vandaag. Meestal is dat onze vader. Soms in het Nederlands en soms in het Latijn. En dat scheelt ook heel hard van klas tot klas, hè. Dus ze weten wel dat ze allemaal moeten stil zijn. En dan beginnen wij en dan vraag ik, ja, wat willen jullie doen? En in sommige klassen moet ik met Nederlands niet afkomen en in sommige klassen moet ik met Latijn niet afkomen. Dan zijn ze boos of andersom. Maar dan zijn de meesten wel stil en een aantal bieden mee. Sommigen die vouwen gewoon wel de handen, maar die bieden in stilte. Maar dat wordt altijd wel goed opgevolgd. In het begin was ik er heel bang voor om dat te doen, want je zit dat zelf niet gewoon. Ik dacht op een bepaald moment, nee, ik kon dat gewoon doen. En eigenlijk is dat vrij snel heel vlot gegaan. Natuurlijk, je moet af en toe wel eens vechten om ze stil te krijgen. Het blijven pubertjes. Maar meestal is dat wel iets waar ze respect voor hebben. En ik merk ook dat als ik bijvoorbeeld het gebed vergeten ben, dan is er altijd wel een leerling die zegt van, hé, meneer, we moeten nog bidden, hè. En dat zijn dan ook vaak gewoon moslims. Of als ik wil bidden en er zijn dan nog twee aan het tetteren, of aan het praten, sorry, dat er dan een van die leerlingen zegt van, hé, wil die zwijgen, we gaan wel bidden. Dus dat is wel iets dat leeft bij die leerlingen ook blijkbaar. Mm-hmm. En dat is wel mooi om te zien dat je eigenlijk in het begin zijn er soms leerlingen die u een totlachje zijn, bij wijze van spreken, omdat je gaat bidden. Dat duurt dan maar meestal één les. En dat zijn dan soms dezelfde leerlingen die 3 lessen later of in de helft van het jaar boos zijn op de anderen omdat ze niet zwijgen omdat we aan het bidden zijn.
Mm-hmm. Dus dat... Ja, uit alles wat u zegt, leid ik vooral af dat u hamert op het belang van getuigenis, van zelf stevig in uw geloof staan. En hoe meer uw persoonlijk geloof verdiept, hoe meer u er ook kunt staan als godsdienstleerkracht voor de leerlingen. Nu, over de inhoud. U bent natuurlijk als leerkracht godsdienst gebonden aan een leerplan. Wat moet u de leerlingen eigenlijk meegeven als leerkracht godsdienst op een jaar? Heeft u zo in het kort in uw hoofd van dit jaar moet ik zien dat aan het einde de leerlingen dit weten over het katholiek geloof?
Met het nieuwe leerplan is nu de inhoud, of de nadruk iets meer op de inhoud als daarvoor. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan het 5e en 6e zijn dat thema's zoals liefde en vriendschap. Maar er is altijd ook wel een kerkelijk luik aan vast. Hè. Dus bijvoorbeeld bij het thema liefde en vriendschap zal daar bijvoorbeeld het luik, het kerkelijk huwelijk aan zitten. Of de vieren van sacramenten, van rituelen. Zo van die dingen wel. Hè. Of als we over het beroep praten, dan zal het gaan over de deugden bijvoorbeeld. En de goddelijke genade zit er ook ergens tussen. De visie van de kerk op arbeid. De encyclieken die gaan over arbeid. Dus dat zijn allemaal wel dingen die aan bod komen. Maar ze bekijken het nog altijd wel heel ruim, hoor. Er zijn een aantal punten die we moeten aanhalen, die ook niet per se gekend hoeven te zijn, hè, maar dat zijn eigenlijk ingrediënten waar wij een les mee gaan moeten vullen. Dus als ik bijvoorbeeld die les over liefde geef, dan zal ik een aantal ingrediënten hebben, zoals trouw. Ja, dat is dan bijvoorbeeld een ingrediënt. Of soorten van relaties. Ze moeten weten dat er natuurlijk buiten het huwelijk zijn er in onze maatschappij nog heel veel vormen van relaties die al dan niet door de kerk worden goedgekeurd. Maar ze moeten wel weten van, kijk, niet iedereen zit op die kerkelijke lijn. Maar ze moeten dan ook die kerkelijke lijn wel kennen. En zo is dat met een heel aantal thema's, bijvoorbeeld vriendschap ook. Zijn er een aantal ingrediënten die kerkelijk zijn, maar ook, zal maar zeggen, werelds. En uit hun eigen leefwereld ook. Dus dan proberen we die 3 dingen moeten we eigenlijk mengen tot 1 thema dan. En op die manier is eigenlijk elke les of lessenreeks opgebouwd.
U heeft dan ook nog uw blog, meneer Godsdienst. Zijn dat vragen uit de klas die u dan op een blog zet? En ja.
Ja, meestal is dat zo. Dus er kwamen heel veel vragen van die leerlingen. En ik merkte heel vaak dat dat ook vragen zijn die mensen in mijn omgeving, in de familie of vrienden ook wel hebben. Ik vond het dan wel interessant om elke keer zo kort 1 vraagje eruit te nemen en dan ongeveer op een A4'tje te beantwoorden. Dus kleine stukjes. Later is het dan ook een boek geworden. En ik zei altijd tegen de mensen, moet je een boek op het toilet leggen. Dat leest gemakkelijk en ondertussen zijn ze toch even met geloof bezig. Dat is een plaats waar de mensen toch even stilzitten. Ik vond dat wel heel leuk om op die manier eigenlijk het geloof ook buiten de klas te brengen. Ik wou altijd ietsje meer doen over het geloof. En zo'n blog was wel heel, heel makkelijk. Dat is ook dat is iets dat mensen gratis kunnen raadplegen. En dat kon ook gemakkelijk, omdat dat kleine tekstjes waren, kon dat die ook makkelijk via Facebook en zo verspreid worden. En kunnen mensen eigenlijk op een heel korte manier toch iets kerkelijk meegeven. Kun je de mensen kerkelijk iets meegeven? Dus ik vond dat wel heel boeiend om te doen. En ik heb er heel veel bij geleerd ook. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat dat wel op een of andere manier dat ik daarin gedragen werd om dat te doen. Dus dat dat niet alleen maar van mezelf kwam, maar dat de Heilige Geest er ook een beetje zijn werk in had om dat te doen. Soms lees ik nu nog tekstjes terug, omdat ik die wil gebruiken in de klas of zo. En dan denk ik, wauw. Als ik het nu niet geschreven had, wou ik dat ik het geschreven had. En dat ligt echt niet alleen aan mij. Dat ik gewoon, als ik die nu teruglees, dat ik merk van, kijk, ja, dit, die heb ik niet alleen gedaan. En dat is wel mooi, vind ik. En fijn.
Mm-hmm. U ervaart ook ergens dan een roeping in hetgeen wat u doet?
Ja, ik denk dat wel. Maar ik denk dat niet enkel leerkracht zijn of priester zijn hoeft een roeping te zijn. We hebben allemaal onze roeping. Hè. Elke mens heeft zijn algemene roeping. Het feit dat we naar de hemel zouden moeten gaan, of heiligheid. Maar ik denk dat God met ons ook allemaal een apart plan heeft. En leerkracht zijn is echt wel, ja, is wel een roeping. Maar ik denk dat hetgeen dat jullie hier doen, dat ook voor een groot stuk een roeping is. En dat is fijn dat je weet van, kijk, ik mag, en dat vind ik heel mooi aan mijn job, dat ik in een dienst voor God mag doen. Dus ik mag mezelf in de handen van God leggen om zijn werk te doen. En dat is iets dat ik elke dag wel dankbaar voor ben aan God, dat ik dit mag doen. Want iedereen heeft wel eens zo'n moment dat hem zijn job even beu is, of dat hem iets anders wilt of iets nieuw wilt doen. Dat gebeurt mij ook wel eens, maar elke keer kom ik dan tot besef van, kijk, ja, God heeft u op deze plaats gezet en je moogt elke dag voor God werken, dit werk doen voor onze lieve Heer. Ja, en dan wil het blijven doen. Hè.
Mm-hmm. Ja, en om dan even terug te komen op uw blog, is er een vraag die in u opkomt, die misschien wel een grappige of een zeer verrassende vraag is geweest?
Ja, de titel van het boek dat de blog voorkwam was Waarom doet meneer Pastoor de afwas tijdens de mis? Mm-hmm. Dat vond ik een heel goeie. We waren op een bepaald moment te gast in een klooster in Bergen, waar de heilige Maria van Jezus toen nog tijd nog was opgebaard. En wij zijn toen begonnen eigenlijk met een viering bij te wonen daar. En er waren heel veel nonnetjes. En de priester die deed de mis. En de leerling die naast mij zat, de prins, de Afrikaanse jongen, die begreep niet waarom dat de priester nu ineens na de eucharistie, na de consecratie, de heilig vaatwerk begon af te wassen. Hij zei, kunnen die nonnetjes dat nu niet doen? Hè? Waarom doet hij dat nu? En dan nog tijdens de mis. Kan hem dat subiet niet doen? En dat vond ik een heel grappige vraag. Maar als je die vraag beantwoordt, dan moet je het natuurlijk hebben over de eucharistie en over het feit dat Christus aanwezig is in de eucharistie. Dus dat biedt echt een enorm grote kans voor catechese. En zo waren er ook nog wel een aantal vragen. Bijvoorbeeld, wie is de bomma van Jezus? Dat is een heel rare vraag op zich, hè, maar dan kun je spreken over Sint Anna en over Maria en over de onbevlekte ontvangenis en over het feit dat Christus zowel mens als God is. Dus dat zijn eigenlijk waarschijnlijk allemaal heel grappige vragen of wereldse vragen, maar er zit, omdat je geloof bezig zit, zit er zoveel achter. En dat vond ik heel leuk om op die manier over geloof bezig te zijn.
En u zegt, op bepaalde momenten, ja, zoals iedereen in elk beroep, heb je het wel eens even gehad, maar dan zijn er toch dingen die erop wijzen dat je op je plaats zit. Zijn er voor u bepaalde getuigenissen of dingen die u meegemaakt heeft met leerlingen? Misschien een begin van geloof, een soort van bekering die u al heeft mogen zien bij jongeren?
Ja, er zijn altijd wel leerlingen die wel op een of andere manier worden aangesproken en die ervoor niet met geloof bezig waren. En daarna wel. Ik herinner mij nog een jongen, in het zevende jaar veiligheidsberoepen was hij. Die was in het begin echt heel anti-godsdienstig zelf en die was niet met geloof bezig. En gaandeweg, zonder dat hij het eigenlijk toegaf, zag dus wel dat hij een soort van transitie doormaakte. En ik weet nog, op een bepaald moment kwam dat met een paternoster af en dat hem er vragen over van hoe gebruikte dat eigenlijk. En dus je ziet wel dat die er wel iets van meenemen. En ik ga zeker nooit willen beweren dat ik leerlingen heb bekeerd. Ik geloof echt wel dat als een leerling zich bekeert, dat komt omwille van God. Het enige wat wij als leerkrachten godsdienst kunnen doen, is de obstructies die op hun weg naar God liggen, proberen weghalen, zodat ze er makkelijker bij geraken. En soms zie je dat ook weg. Leerlingen die vragen om, oh meneer, maar ik zou graag willen biechten, waar kan ik dat doen? We hebben dan de luxe dat onze school achter de hoek van het klooster van de Paters Capucijnen ligt. Dus dat is echt allemaal vlakbij. En dat is dan wel geweldig dat je die kunt doorverwijzen. En dan mochten die soms van mij tijdens de speeltijd snel even naar de paters. En dat is heel mooi om dat te zien. Dus nu ook een jongen die terug elke zondag naar de kerk gaat bij ons op school. En ja, dat is gewoon enorm fijn. En vorige maand nog kwam ik uit de kapel van de Capucijnen. En dan was er een leerling. Dat was eigenlijk een meisje, geen katholiek meisje. Een Yezidi meisje uit Irak. En die vroeg, meneer, oh, ik wil al een paar dagen naar binnen in de kerk, maar ik durf niet. Ik zeg, allee, kom, ga dan maar mee. En dan is ze naar binnen gegaan en heeft ze een kaars gaan branden. En dan vroeg ze, meneer, wil je ook voor mij bidden? Ik zeg, ja, oei, is het toch niet ziek of zo? Nee, het is voor mijn hart. Ze bedoelden, het is een kwestie met een jongen of zo, denk ik. Dus, maar dat is fijn dat je ziet dat leerlingen wel de weg vinden naar Christus. Ik heb ook zo gehoord van een meisje die, ik geloof, hindoe was. Dat is dan pas achteraf dat ik dat heb gehoord, dat die eigenlijk zelfs bekeerd, echt bekeerd is. Die heeft zich laten dopen en die is katholiek geworden daarna. Dus dat is fijn dat je zoiets kunt meemaken, dat je ziet van, kijk, je hebt toch op een of andere manier die leerlingen dichter bij God kunnen brengen. En ik kan echt niet beweren dat dat de helft van de leerlingen zijn. Dat is er zoiets 1 op de 100 of de 200 misschien. Maar dat maakt het wel de moeite waard. Als je weet van die zielen, die zijn dichter bij God. Door dingen die je misschien in de les hebt gezegd of wenken die je hebt gegeven. En door dan God zelf die hen roept. Ik vind dat is geweldig, daarvoor doet het.
We gaan er weer muzikaal tussenuit. U heeft het credo, het Gregoriaanse credo, meegebracht. U haalde ook al aan dat u het gebed aan het begin van de les de leerlingen vaak laat kiezen tussen Nederlands en Latijn. Is Latijn belangrijk voor u?
Ja, ik vind dat enorm mooi. Ik heb dat altijd mooi gevonden, ook toen ik nog... Nu ga ik geregeld naar de Tridentijnse mis, maar ook hiervoor als puber is dat iets dat mij altijd aanspreekt. En ik kan niet zeggen waarom, maar dat heeft iets universeels, iets groter dan dat we zelf zijn, denk ik, dat Latijn. En ik vind dat ook echt enorm mooi om dat te horen, die Gregoriaanse gezangen. En ik merk ook bij de leerlingen dat dat wel aanspreekt. Soms zijn ze wel wat bang, want het enige moment dat ze nog Gregoriaans horen, dat is in horrorfilms. En dan zeggen ze soms, ja, ik moet er altijd aan een horrorfilm denken. Maar ze appreciëren ook wel die schoonheid daarvan. En dat spreekt ook bijvoorbeeld bij de moslims wel aan, die heel veel soorten van zingend gebed hebben. En als ze dan horen dat wij dat ook hebben, dan is dat toch wel iets dat weer een verbinding ligt met hen. Dus ja, ik vind dat enorm knap, daarom.
Spiritus.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Bart Gietz. Hij is leerkracht godsdienst in het Sint Norbertus Instituut in Antwerpen, waar kinderen van heel veel verschillende achtergronden eigenlijk in de klas zitten. We hebben het zo net al gehad over de vele vragen die komen, ook de mooie dingen die u soms ziet gebeuren bij leerlingen als ze in contact komen met geloof en als er over gesproken wordt. Ik zou het graag nog een beetje hebben over uw kijk op het godsdienstonderwijs hier in Vlaanderen, want het is toch wel een uitdaging hè, in deze tijd, dat het ook vaak moeilijk is om juist leerkrachten te vinden die kunnen getuigen van hun geloof. Hoe ziet u dat eigenlijk voor de toekomst? Denkt u dat het godsdienstonderwijs, bijvoorbeeld de 2 uren godsdienst, gaat kunnen blijven bestaan op de manier dat het nu bestaat?
Ja. Die het moeilijk zal zijn. Hè. Zoals dat gezegd is, soms moeilijk al. Of ik hoor dat toch ook van inspecteurs, dat het moeilijk is om mensen te vinden die hun geloof ook echt wel beleiden, die gelovig zijn. En ik hoor ook, als ik nichtjes hoor, of mijn schoonzussen die nog in het middelbaar zaten, die vertelden ook dat hun godsdienstleerkracht vaak vertelde dat ze zelf niet gelovig was. En dat was echt de standaard. Het is niet dat eens 1 of 2 keer voorvalt, maar dat was de standaard. Ik weet nog dat ik over laatst een artikel las van een leerkracht godsdienst, die zei van, ja, je moet echt wel gelovig zijn, maar in hetzelfde artikel ontkenden ze eigenlijk de goddelijkheid van Christus. Dus zelfs als ze dan gelovig zijn, is het soms ook nog een geloof dat weinig katholiek te noemen valt. En dat is natuurlijk een probleem. Wat mij ook nog wel wat zorgen baart bij dat godsdienstonderwijs, is de manier waarop het wordt ingevuld, soms ook door hoograf. Hè. Op een bepaald moment hebben ze besloten om geen catechesen meer te geven, want dat is eigenlijk geloofsopvoeding, omdat leerlingen niet meer katholiek waren, of het merendeel van de leerlingen zijn niet meer katholiek. En ze hebben dan gezegd, ja, we gaan geen catechesen meer maken, maar godsdienstonderwijs. En de nadruk is dan op dialoog komen te liggen. Terwijl dat er eigenlijk, zouden denken, in die situatie gaat er meer mikken op missionering. Dus de leerlingen Christus leren kennen en in de hoop dat ze hem zouden aanvaarden in hun leven. En die factor is eigenlijk, die ontbreekt eigenlijk totaal. Omdat wij op een of andere manier in Vlaanderen een beetje bang zijn om mensen te bekeren of om mensen dichter bij God te brengen. Terwijl dat juist een van de hoofdopdrachten is van Christus. Dus dat is echt wel, denk ik, nog wel een werkpunt.
Misschien omdat bekeren wordt geassocieerd met dwang?
Ja, dat is mogelijk, maar dat is ook een beetje dom, denk ik. Dan, ik bedoel, de mensen die bezig zijn met katholieke geloof weten toch dat er geen dwang hoeft te zijn bij bekering. Dat het een aanbieden is en een vorm van liefde. Mijn leerlingen die vragen mij soms, meneer, wilt u mij bekeren? Dan zeg ik, ja, ik ga u geen punten geven op uw geloofsgroei in het katholieke geloof. Of je gaat van mij niet meer punten krijgen omdat je gedoopt bent of niet. Maar als ik u wil bekeren, is dat vanuit een liefde voor u. Hè? Ik hou van mijn leerlingen en ik vertel ze dat ook. Ik hou van jullie en ik hoop dat jullie naar de hemel gaan. En daarom vind ik het belangrijk dat ik die boodschap van Christus geef, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Leerlingen bekijken me dan soms wel raar, maar zelfs mijn moslimleerlingen, die willen mij ook bekeren. En dan zeg ik, kijk, waarom doen jullie dat? Dat is omdat jullie mij graag zien. Jullie willen dat ik naar de hemel ga en volgens jullie is de juiste weg dan voor de islam. Bij mij is dat katholicisme en daarom wil ik je dat leren kennen. En daarom zou ik graag hebben dat je bekeert. Maar natuurlijk, dat heeft niet met dwang te maken. Ik ga die geen slechte punten geven. Of het is niet eens dat ze niet kunnen slagen of minder zouden zijn in mijn ogen. Als ze die bekering niet maken vrijwillig, nee, daar gaat dat niet over.
Dus dialoog is heel goed mogelijk. Gecombineerd met staan waarvoor je staat eigenlijk.
Ja, zeker wel. En ik vind ook, dat moet ook een bepaald toch religieus doel aan in dialoog zijn. De dialoog zelf vind ik eigenlijk niet verstandig. Het is ook goed dat je wilt dialogeren om elkaar beter te leren kennen. Allemaal goed. Maar ik vind als katholieken of als christen hebben wij toch ook nog wel die taak van bekering en het dichter bij Christus brengen. En dat ontbreekt een beetje te vaak.
En is er zo tussen de godsdienstleerkrachten onderling... Bestaan er zo'n netwerken? Ondersteunen jullie elkaar? Werkt dat bemoedigend eigenlijk, contact met andere godsdienstleerkrachten?
Ja, zeker wel. En op onze campus zit dat ook wel redelijk goed. Het is niet dat wij op een ander spoor zitten of zo, maar iedereen vult natuurlijk zijn geloof zelf een beetje in. Er zijn wel groepen online, bijvoorbeeld hebben wij een Facebookgroep met leerkrachten trouw aan de leer van de kerk. Dat is geen een hele grote groep, hè, maar we kunnen daar wel mekaars verzichtingen een beetje kwijt of wij kunnen daar ook wel materiaal uitwisselen, dat gebeurt ook wel. En dat werkt dan wel bemoedigend, want soms voelt je wel, lijkt het wel alsof dat je alleen bent in je manier van beleven van het geloof en in je vak. Maar er zijn altijd nog wel mensen die er hetzelfde over denken. En dan is dat wel bemoedigend van elkaar te spreken. Maar niet alleen godsdienstleerkrachten, er zijn ook gewoon heel veel goede priesters bij ons in de buurt of mensen die het geloof echt wel ter harte nemen. En mijn kinderen zitten bij de Europa Scouts en daar zie je ook ouders die ook wel met dat geloof bezig zijn en ook dezelfde problemen hebben om een kinder te moeten opvoeden in een wereld die eigenlijk niet meer katholiek is. En daar haalde ook heel veel bemoediging uit. Dus dat gaat verder dan alleen dat godsdienstleerkracht zijn. Er zijn andere groepen waarin dat je troost en... ondersteuning kunt vinden.
Ja, dus je heeft wel een gemeenschap, om zo te zeggen.
Ja, dat is toch wel een netwerk dat je op den duur opbouwt. Met allemaal mensen die daarmee bezig zijn, ja.
Dan zou ik graag ook nog een paar geloofsvragen willen stellen. U krijgt er natuurlijk al veel van de leerlingen. Maar als iemand u nu vraagt, een niet-gelovig iemand of een niet-christelijk iemand, wie is Jezus voor u? Ja. Wat antwoordt u dan?
Ja, dat Jezus God is, die mens is geworden. En die mens is geworden om ons te bevrijden van de zonde. En dat de waarheid is, het leven en de weg. En ja, dat onze redder is. Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk, het feit dat God zich zo klein heeft kunnen maken om tot bij ons te komen. Dat zegt ook iets over zijn liefde. Hè? Want God had nooit pijn moeten lijden, maar hij heeft het wel geleden uit liefde voor ons. En dat is in die figuur van Christus iets dat enorm aanspreekt, vind ik.
En u zegt, ik ben ook lid van een groep leerkrachten trouw aan de leer van de kerk. Wat u zo net zei, God die zich uit liefde geeft, dat zal elke christen met u beamen. Maar waarom bent u katholiek?
Omdat dat ook de juiste weg is, denk ik, binnen het christendom. Christus heeft de kerk gesticht en gewild. Daarom vind ik het niet meer als logisch dat je met dat schip van Petrus, hè, dat de kerk wel is, dat je daarin verblijft. Je kunt je niet christen noemen, vind ik, als je niet binnen die kerk bent. De kerk is de bruid van Christus en ik heb echt een enorme liefde voor de kerk. Mensen vinden dat soms raar, dat je de kerk graag kunt zien, hè, maar zij is de bruid van Christus, waar we deel van uit mogen maken. Ik vind dat echt enorm... verrijkend dat we dat hebben ook. Hè. Dat is onze toegang tot Christus zelf. Door de sacramenten, hè, bijvoorbeeld door de biecht of door de eucharistie. Dat maakt ons sterk, dat wapent ons om elke dag in die wereld rond te lopen. Nou, ik heb echt een grote liefde voor de kerk. En ik ben echt blij dat we dat hebben. Als we zouden kijken naar de Joden bijvoorbeeld, hè, het verdriet dat ze hebben omdat ze de tempel niet meer hebben... Hè. Natuurlijk is dat de kerk nu, die tempel, maar ik kan me voorstellen dat dat een enorm verdriet geeft als er op een bepaalde dag de kerk niet meer zou zijn. Maar ik niet geloof dat kan, hè? Want Christus heeft beloofd dat de poorten van de hel de kerk niet zullen... hoe moet ik het zeggen?
Overweldigen.
Overweldigen, ja. Dus ik vind dat gewoon een enorme rijkdom, dat dat er is. En ik zou mij geen ander... Ik zou me geen christen uit zonder kerk kunnen indenken zelfs. Ik weet dat het bestaan, dat mensen zeggen van... Ja, ik ben christen, maar ik heb de kerk niet nodig. Maar dat is bij mij zoiets paradoxaal. Dat is niet mogelijk.
De kerk als u thuis, als christen.
Dus ja, dus mensen die zeggen... Ik geloof wel in Jezus, maar ik hou niet van de kerk. Of ik denk dat de kerk niet nodig is. Dat is bij mij iets dat niet kan in mijn hoofd.
Mm-hmm. Ja. En ja... U zegt, ik ben heel dankbaar voor de kerk, waardoor ik de sacramenten kan ontvangen, om kracht te hebben om in deze wereld mijn geloof te beleiden en beleven. Hoe ziet nu, ja, u spreekt over de sacramenten, hoe ziet u uw gebedsleven eruit?
Ik probeer altijd toch een aantal keer per dag te bieden, dus 's ochtends, 's avonds en bij het eten. Maar ik probeer ook dagelijks de rozenkrans te bieden, meestal doe ik de andere weg naar school. En ook in de klas wordt er natuurlijk altijd gebeden. En met de kinderen, s'avonds bid ik ook nog eens voordat ze gaan slapen. Dus dat is bij mij echt wel iets dat altijd aanwezig is. En niet altijd gemakkelijk is, hoor. Het ochtendgebed in de ochtendrush met de kinderen, soms is dat iets dat u ontgaat. Maar als je dan op het moment terug op mijn fiets naar het werk zit te fietsen, dan is het van, oh joh, ik heb nog niet gebeden van vanmorgen. En dan doe ik ook die rozenkrans. Maar ik vind dat dat wel iets heel belangrijk is. Ik ben er ooit mee begonnen in een vaste periode. Ik dacht, ik kan eens nu tijdens de vaste elke dag een rozenkrans bieden. Maar dat is eigenlijk gebleven. En dat vind ik wel iets heel belangrijk. Ik kan niet slapen zonder dat ik die gedaan heb.
Paus Franciscus roept daar in het bijzonder toe op in de vaste tijd. Hmm. Dus,
ja, en ook omdat Maria in Fatima dat gevraagd heeft, vind ik iets enorm belangrijk dat we moeten doen als katholieken.
Ja. En het brengt ons ook bij Maria. Hè. U haalde al aan dat op jonge leeftijd eigenlijk al, in het vijfde middelbaar, Maria u ook geholpen heeft op uw geloofsweg. Wat is de plaats van Maria in uw leven?
En Maria is altijd zo een brug. Hè. Soms kan het zijn dat Christus wat ver weg lijkt omwille van zijn goddelijkheid misschien. En dat is natuurlijk ook gewoon menselijk. Hè. Want kijk, Christus is enorm dicht bij ons. Hè. Maar Maria is misschien soms toch wel wat toegankelijker voor ons. En ik merk ook dat Maria een enorm rustpunt is voor mij. Als ik een avond stress heb of er is een probleem met de kinderen of op school en ik kan niet slapen, dan probeer ik mezelf bij Maria te leggen. Dus op de schoot van Maria, zoals dat klein kind Jezus bij Maria troost ging zoeken, op die manier denk ik, ik kan nu bij Maria troost zoeken, zoals een kind dat bij zijn moeder gaat. En dat geeft altijd rust. En ja, daar haal ik heel veel uit, vind ik. Ja.
Dank u. En we hebben het nu over de rol van Christus, van Maria gehad. Maar zijn er verder ook nog heiligen of andere mensen die een belangrijke inspiratie voor u zijn in uw geloofsleven?
Omdat ik op Sint Norbertus Instituut werk, is Sint Norbertus altijd wel meer en meer voor mij een heilige geworden die belang heeft gekregen in mijn leven. Dus een heilige die veel gedaan heeft voor de waarde van de sacramenten, voor de bekering van Europa. Of bekering niet in de zin van dat hem de heidenen christenen heeft gemaakt, maar dat hem de christenen zelf terug heeft doen inzien van kijk, het is belangrijk om te bidden, om een deugdzaam leven te hebben. En dat is altijd wel een groot voorbeeld. Maar ook leerkrachten zoals Don Bosco, die zegt van je moet zien dat de leerlingen nu graag hebben en dat de leerlingen voelen dat ze graag gezien worden. En het belang ook van God dicht bij je leerlingen te brengen en je leerlingen te bekeren. Dat vind ik bij Don Bosco dan weer heel vaak terug. Maar Sint Michiel ook in de strijd tegen het kwaad, tegen de duivel, die ons ook altijd probeert te verleiden natuurlijk. En dat zijn zo wat heiligen die toch heel belangrijk zijn. En uiteraard onze lieve vrouw.
Heel hartelijk bedankt voor uw mooie en verfrissende getuigenis ook wel. Okay. En hopelijk zien wij u nog eens bij Radio Maria. Heel veel vreugde en succes ook met uw mooie werk.
Hartelijk dank.